Gemeente, we willen met elkaar gaan lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 29. Johannes hoofdstuk 1 vanaf vers 29. Johannes 1 vanaf vers 29. En daar lezen wij: des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en ik heb getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij: zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen overgezet zijnde, meester, waar woont gij? En hij zeide tot hen: komt en ziet. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de 10e uur. En Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende, zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. Gemeente, tot zover de lezing uit Gods woord voor deze middag. De tekst voor de prediking vindt u ook in dit gedeelte, het eerste gedeelte van vers 43, waar we de kern ook van het ambtelijk werk in terug horen komen. En hij leidde hem tot Jezus. Amen. Gemeente, zoals eerder gezegd, de tekst voor de prediking. Die vindt u in het eerste gedeelte van vers 43 van Johannes 1. En hij leidde hem tot Jezus. En hij leidde hem tot Jezus. In deze dienst staan we stil bij de kenmerken van een oprechte ambtsdrager. En dat is in de eerste plaats een volgeling van Christus. We lezen dat in vers 41. In de tweede plaats is zo'n ambtsdrager een getuige van Christus. Vers 42. En in de derde plaats een leidsman tot Christus. Het eerste gedeelte van vers 43. Dus het gaat hier over de kenmerken van een oprechte ambtsdrager. In de eerste plaats is het een volgeling van Christus. In de tweede plaats een getuige van Christus. En in de derde plaats een leidsman tot Christus. Eerst dus een volgeling van Christus. Gemeente, om maar bij onze kinderen te beginnen, deze middag. Jongens en meisjes, stel je nou eens voor dat de koning je morgen zou bellen en zou zeggen: ik heb een hele bijzondere boodschap voor je. En die boodschap die moet je niet voor jezelf houden, maar die boodschap die moet je aan andere mensen gaan vertellen. Ik denk, als je zo'n boodschap zou krijgen, dat je misschien eerst wel denkt: zou die man wel goed verbonden zijn? Heeft hij wel de juiste persoon voor zich? Maar uit alles blijkt dat hij de juiste persoon voor zich heeft. En je krijgt die opdracht om die boodschap van de koning bekend te gaan maken. En je hebt het goed begrepen, die boodschap moet iedereen horen. Waar zou je dan als eerste naartoe gaan? Ik kan me niet indenken dat je op je fiets stapt en dan naar de polder fietst. Om daar vervolgens midden in die polder die boodschap van de koning uit te spreken. Daar zul je niet zo heel veel mensen tegenkomen, denk ik. Misschien een enkele boer. Misschien iemand die daar op de fiets aan het fietsen is. Maar zoveel mensen zullen die boodschap op dat moment niet gaan horen. Ik kan me ook niet voorstellen dat je naar het schoolplein gaat. Als de school dicht is en dat je daar die boodschap gaat uitspreken. Want er is niemand te vinden. Nee, als je een boodschap hebt die iedereen horen moet, dan ga je naar een plek toe waar je mensen kunt ontmoeten. Waar je zeker van weet, daar zijn heel veel mensen te vinden. En als het morgen er gebeld wordt, en dan zou je misschien direct op je fiets stappen en dan zou je direct naar het schoolplein gaan als het pauze is, want daar kun je iedereen ontmoeten. Dan zijn ze buiten aan het spelen. Of je zou naar het centrum toe gaan hier in het dorp en je zou daar die boodschap gaan verkondigen. Beste mensen, ik heb een boodschap van de koning gehoord. Hoor eens hier. Johannes de Doper, een dienstknecht van de Here. Een profeet van de Allerhoogste heeft ook zo'n boodschap gekregen. Niet van een koning, maar van de koning van alle koningen, van de Here zelf. Een boodschap die heel veel mensen moeten horen. Daartoe is hij aangesteld, om te profeteren. En heel veel mensen moeten die boodschap horen. Daarom vinden we hem te Bethabara, vers 28, bij de Jordaan. Waar Johannes was dopende. Het is een plaats waar heel veel mensen te vinden zijn. Op die plaats kun je namelijk de Jordaan gemakkelijk oversteken. Je zou kunnen zeggen, er is een veerverbinding. Daar vaart een pont. Zo zou je het vandaag de dag zeggen. Daar ontmoeten mensen elkaar. Daar spreken mensen elkaar. En daar is het Johannes te vinden. Om de boodschap van zijn zender bekend te maken. Nee, geen eenvoudige boodschap. Een hele ernstige boodschap. Er zijn in zijn tijd heel wat mensen die de dienst van de Here hebben losgelaten. Er zijn zoveel mensen, allerlei stromingen ontstaan, die de Here op hun eigen manier zijn gaan dienen. Voor wie de omgang met de Here niet anders is geworden dan een wettisch leven. En toch in eigen gedachten alleszins godsdienstig zijn. Johannes had die mensen heel ernstig moeten aanspreken. Hij had hen duidelijk gemaakt dat ze zich voor eeuwig zouden vergissen als ze in die weg zouden voortgaan. Hij had de fariseeën en sadduceeën in alle ernst aangesproken en opgemerkt. Gij zijt adderen gebroedsels. Hij had over hen getuigd. Wee u. Wie heeft u aangewezen te vlieden voor de toekomende toren? Ja, in alle ernst had Johannes de mensen duidelijk gemaakt, jullie leven zal tot vernieuwing gebracht moeten worden. Je zult bekeerd moeten worden bij God vandaan, bij de zonde vandaan, naar de dienst van de levende God toe. Er moet verzoening over jullie leven plaatsvinden. Je hoeft alleen de preken van Johannes de Doper er maar op na te slaan om te zien in welke ernst en liefde hij de mensen heeft aangesproken. Maar hij heeft hen ook een andere kant laten zien. De mensen ook duidelijk gemaakt, na mij komt er een. Wiens hawan in zijn hand is. En hij zal zijn dosvloer doorzuiveren. Hij zal zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. Hij zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Het oordeel is aanstaande, beste mensen. Breng dan vruchten voort, der bekering waardig. Maar hij die komen gaat, zal ook verzoening aanbrengen. Hij die komen gaat, zal ook vergeving mogelijk maken. En velen lieten zich door Johannes de Doper dopen. En op een zeker moment Terwijl Johannes daar bij Bethabara de mensen is aan het onderwijzen, ziet hij de Heere Jezus lopen. Waarschijnlijk vindt dit allemaal net plaats nadat de Heere Jezus 40 dagen in de woestijn verzocht is geweest. En nu keert hij als het ware terug. En Johannes ziet hem daar gaan en hij merkt het op tot zijn discipelen. Zie, het Lam van God. Dit is degene van wie ik eerder gezegd heb dat hij komen zou. Van wie ik het niet waard ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Hij is degene naar wie eeuwenlang werd uitgezien. Dit is het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes wijst hem aan. In hem is Gods heil te ontvangen. In hem is er behoud. In hem is er redding. Maar op die dag gebeurt er voor de rest nog niets op die prediking. Er is nog veel meer over te zeggen, maar dit is niet de tekst voor de prediking deze dag. Dus dat laten we nu liggen. Maar op die prediking gebeurt er in eerste instantie nog niet direct iets. Maar een dag later ziet Johannes hem weer lopen. En dan lezen we dat Andreas, een van de discipelen van Johannes de Doper, en nog een andere discipel bij hem zijn. En als Johannes hem dan weer ziet lopen, dan wijst Johannes hem opnieuw aan. Zie het Lam van God. Dat is degene naar wie werd uitgezien. En onder die verkondiging, het is geen hele uitgebreide preek, het is de kern van heel het evangelie, begint er iets in die harten van die twee discipelen te ontkiemen. Andreas en de ander beginnen hem te volgen. We lezen het in vers 37. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. Ze gaan achter hem aan. Als dit dan het Lam van God is, naar wie de eeuwenlang werd uitgezien, van wie de profeten telkens hebben getuigd, waar al de paaslammeren in deze paastijd naar heen wijzen, waar de tempeldienst voortdurend van spreekt, als dit dan het Lam van God is, dan zullen we achter hem moeten gaan. Om meer ook van hem te horen. In de meest letterlijke zin van het woord, gemeente, kunnen we die twee discipelen van Johannes de Doper volgelingen van Christus noemen. Ze gaan achter hem aan. We lezen het niet direct in onze tekst. Maar het heeft er alle schijn van dat ze gaandeweg zijn onderwijs beginnen te horen. Als de Heere Jezus merkt dat deze twee discipelen hem aan het volgen zijn, dan draait hij zich om tot hen, vers 38. En hij vraagt hen, heel eenvoudig, vers 39, wat zoekt gij? Het zijn van die kleine dingen gemeten, die wel opmerkelijk zijn. Hij vraagt niet, wie zoeken jullie? Naar wie zijn jullie op zoek? Dat zou je verwachten, toch? Nee, wat zoeken jullie? En dat blijkt onderwijs te zijn. U zegt, hoe weet u dat? Nou, dat blijkt uit hun aanspreektitel. Vers 39. Andreas en zijn metgezel spreken het uit. Rabbi. Met welk is te zeggen overgezet zijnde. Meester, waar woont gij? Ze willen met hem verder spreken. Ze willen zijn onderwijs horen. Niet hier, in het openbaar, in de buitenlucht, maar op een plaats waar er rust is. Bij hem thuis, op die plaats waar hij op dit moment verblijft. En gemeente, dit is zo mooi. Hier wordt ons de gewilligheid van de zaligmaker voorgesteld. Hij wijst die mannen vervolgens niet terug. Hiertoe is hij in de wereld gekomen. Om zondaren te onderwijzen in de dingen van God en van zijn koninkrijk. even een zijspoortje voor onze jongeren. Ik ken jullie niet. Maar het zal hier met de jongeren denk ik niet anders zijn dan op Haddingsveld, Giessendam en in Sliedrecht. Wat kun je vol vragen zitten? En de een die zegt dit weer, een ander die zegt dat. Wat is nou eigenlijk waarheid? Wie zegt me nou eigenlijk dat de Bijbel waar is? Hoe kan ik de Here leren kennen? Hoe kan ik de zaligmaker als mijn zaligmaker leren kennen? Hoe gaat dat dan? Allemaal van dat soort vragen die in je op kunnen komen, waar je mee bezig kunt zijn. En wat kun je er bezet mee wezen? Hè? En dan mag ik je dit voorhouden vanuit het woord wat we hier nu ook vanmiddag lezen. Het beste waar je met al die vragen kunt uitkomen is biddend bij de zaligmaker van deze wereld. Hij is degene die daarin leiding wil geven. Die antwoorden wil schenken. Door zijn woord en geest. Die niet uitspreekt. Die niet verwijtend opmerkt. Weet je dat dan niet? Begrijp je dat dan niet? Maar die juist als het ware je nodigt, meenodigt in die woning met die discipelen hier van Johannes de Doper. En dan is het zo mooi, dat zie je eigenlijk door heel het Johannes-evangelie steeds weer terugkomen. Ik denk aan Johannes 3, daar hebben we weer zo'n leergierige. Nicodemus, een van de fariseërs, die met zoveel vragen zit en nog zoveel niet begrijpt. En hij komt midden in de nacht tot de Heere Jezus. En wat zegt de Heere Jezus dan? Ja, maar Nicodemus, het is nu nacht. Kunt u dan morgenochtend niet terugkomen? Nee. De Heere neemt hem apart en begint hem te onderwijzen. Zie je het? Dat mag je moed geven. Hè? Dat mag ook een pleitgrond voor je vormen. Heere, u wilde die discipelen die nog zo weinig begrepen en zo'n behoefte hadden aan onderwijs, u wilde hen onderwijs geven. En hier ben ik nu ook. Ook zo'n leergierige, zo'n onwetende, iemand die nog zo weinig begrijpt. Wilt u mij hierin toch onderwijzen? Dan nog een spoor, wat we uit mogen zetten. En dan komen we op u. Want het gaat natuurlijk ook om de bevestiging van een ambtsdrager vanmiddag. Maar dit is ook tot bemoediging van die zoekende zondaar. Ook onder ons. Ik weet niet hoe dat hier ligt. Maar ik hoop toch dat er ook jongeren en ouderen zullen zijn die inzien. Er moet in mijn leven van alles veranderen. Ik kan niet sterven zoals ik nu geboren ben. Ik kan God niet ontmoeten. Ik moet wederom geboren worden. Maar ik weet niet hoe. En ik weet niet op welke wijze. En ik weet ook niet wat ik ervoor doen moet. Merk je hierop hoe de Heere van die zoekende leerlingen ook bij de hand wil nemen. Hoe hij ze dat onderwijs wil geven. Gemeente, dat mag bemoedigen ook hierin. Hè? Om aan te houden. Om die nood en die vragen en die worstelingen ook voor het aangezicht van hem maar weer terug te brengen. Biddend voor hem uit te spreken. Heere, ontferm u mijner. Want hij wil ze één voor één en hij zal ze één voor één bij de hand nemen. En in zijn waarheid leiden. Want dat is, nu gaan we terug naar het hoofdspoor. Wat er hier bij Andreas en zijn metgezel aan het gebeuren is. De Heere Jezus leidt hen naar zijn verblijfplaats. En daar blijven ze. De rest van de dag. Vers 40. Ze brengen daar tijd met hem door. En ze laten zich daar in die verblijfplaats door hem onderwijzen. En daar gebeurt het dat. Daar groeit die overtuiging, daar neemt de zekerheid al meer toe dat hij, degene van wie Johannes getuigen mocht, zie het lam, dat hij de Christus is. U zegt, hoe weet u dat allemaal zo goed? Vers 42. Waar Andreas het uitspreekt, we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. Hij is er vast van overtuigd, dit is de van God gegeven Messias. Hij die komen zal, de van God gegeven koning, priester en profeet. Hij is het, in wie het heil voor deze wereld te ontvangen is. Nu komen we bij u. broeder. Wat is nou het kenmerk van een oprechte ambtsdrager? Het eerste kenmerk is dat het een volgeling is van Christus. Een ambtsdrager die moet belijden, ik weet nog zo weinig. Er is nog zoveel gebrek in mij op te merken. Ik begrijp nog zo weinig. Maar er is een hartelijke begeerte in mijn leven geboren om hem, de koning der kerk, te volgen. Om in zijn spoor te gaan. Zoals het misschien bij u bij de belijdenis werd gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga me toch met uw heiligt voor. Die afhankelijkheid. Een volgeling van Christus te zijn. Een volgeling kan maar niet zo zijn eigen wegen bewandelen. Een volgeling staat altijd achter. En een ander gaat hierin voorop. Zoals dat hier bij die discipelen aan het gebeuren is. De Heere leidt hen. En de Heere onderwijst hen. En dat is ook zo'n geruststellende gedachte. Broeder, u hoeft alleen de weg maar te gaan die u van Gods wegen gewezen wordt. U hoeft niet meer te doen dan dat wat de Heere van u vraagt. En de meester die u dienen mag door het geloof is de meest goede meester die u ooit treffen kunt. Naast u zit een broeder die jaren in het ambt heeft mogen dienen, vandaag afscheid moet gaan nemen. En ik denk als u hem zou vragen, bent u nou met uw meester beschaamd uitgekomen, broeder Maurits? Ik denk dat u zult moeten zeggen vandaag, met mijn meester niet. Met hem nooit. Met mensen zult u beschaamd zijn uitgekomen. Die kunnen teleurstellen, die kunnen je tegenvallen. Daar heb je in die zin niets van te verwachten, want vest op prinsen geen betrouwen, zegt het woord. Maar de meester die u dienen mag in het ambt, die stelt nooit teleur. En dan mag ik u voorhouden dat hij al wist wie u was en wat er van u te verwachten viel nog voordat u in het ambt en tot het ambt geroepen werd. Dus hij weet alles al. En met alle gebreken en mitsen en maren die er in ons te vinden zijn, heeft het hem behaagd u tot dat ambt te roepen. En ik kijk naar de andere broeders ook hier om me heen, dan zult u toch moeten opmerken, hoe kan dat dan toch? Dat is naar het vrije van zijn welbehagen. Dat is niet iets uit ons, maar dat is bij hem vandaan en dat alleen. En ik wens en ik bid u van harte toe dat u volgeling zijn mag en een volgeling blijven mag. Dat het nooit meer gaat worden dan dat. Een volgeling. Dan reikt de tekst ons toch nog ook wat meer aan in deze. Want wat dan zo opmerkelijk is, is dat Andreas en zijn metgezel zo'n behoefte hebben aan onderwijs. Wat is het nodig om door hem onderwezen te worden? Om daar ook tijd voor te maken. Straks komt dat in het formulier ook terug. Dat u gehouden bent uzelf daarin ook te ontwikkelen. Dat is het verkeerde woord. Maar om met de dingen van God en zijn koninkrijk bezet te zijn. Broeder, de beste ambtsdrager is niet die ambtsdrager die heel actief is in de gemeente. Maar de beste ambtsdrager is die ambtsdrager die het meest actief is in de binnenkamer. Die voordat hij uitgaat, eerst met de meester gesproken heeft. Heer, hoe wilt u dat ik het doen zal? Hoe wilt u dat ik spreken zal? Hoe wilt u dat ik handelen zal? Heer, wilt u het me leren? En daartoe is het nodig het leven met Christus te kennen. Want dat brengt ons bij die tweede gedachte, namelijk een ambtsdrager, een oprechte ambtsdrager is in de tweede plaats een getuige van Christus. Want wat er hier gaat gebeuren, dat is opmerkelijk. Want als Andreas de Christus gevonden heeft en daartoe ook het inzicht heeft gekregen, dan kan die daar niet meer over zwijgen. We lezen in vers 42 dat hij eerst zijn broer Simon vindt en met hem begint te spreken over dat wat er zojuist gebeurd is. Hij zegt het, we hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus. Oh, dit is zo mooi. Andreas die spreekt niet over allerlei gebeurtenissen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Hij spreekt niet over al zijn ervaringen. Hij zegt niet, ach, we waren eerst nog een discipel van Johannes de Doper. Toen hebben we dit gehoord en dat gezien en dat gebeurde er toen. En toen hebben we zus meegemaakt en toen. We horen niets over Andreas zelf. Maar is nou zijn mond vol van, we hebben gevonden de Messias. En dat wil hij laten horen. Hij wil zijn broer erin doen delen. En dat, broeder, is nou de taak van een ambtsdrager. Van Christus getuigen. Dat is iets anders dan van Christus vertellen. Er zijn genoeg mensen die veel over de Heere Jezus weten te vertellen. Dat zal in de gemeente van Oud-Beiland ook zo zijn. Want u weet heel veel van hem af. U hebt van jongs af aan veel van hem meegekregen. Onderwijs ontvangen, kinderen bijbels kunnen lezen. Onderwijs op de zondagschool gekregen, de clubs, de catechisaties. Op allerlei manieren is u veel aangereikt. En wat weet u veel van hem te vertellen. Maar dat is niet hetzelfde als van hem getuigen. Want als je getuigt, dan heb je hem zelf gezien. Dan heb je het zelf meegemaakt. Nou, dat kan een kind begrijpen. Dat kan een kind begrijpen. Stel je voor dat je morgen naar school gaat en je ziet vlak voordat je op school bent een ongeluk gebeuren. Ben je er helemaal vol van? Dan zegt de juf misschien in de klas, jongen of meisje, wat is er nou met je aan de hand? Waarom zit je nou heel de tijd te riebelen op je stoel? Waarom zit je nou niet stil? Oh, dan zegt de juf, ik heb zoiets ergs meegemaakt. Ik heb net een ongeluk zien gebeuren. En ik kwam een auto hier vandaan en een fietsen daar vandaan. En het is gelukkig nog goed afgelopen, maar oh, ik heb het allemaal gezien. Daar ben je heel de dag van slag van. Dan kom je thuis en het eerste wat je vertelt, papa, mama, weet u wat ik heb gezien? Ja, dan vertel je het op school tegen andere kinderen op het schoolplein en die horen het, maar die hebben het zelf niet gezien. Die komen ook thuis. Dan vragen de vader en moeder, en is er nog wat gebeurd vandaag? Dus ja, ik was mijn brooddoosje vergeten. En ja, ik had nu ook geen lekkers meer bij me. Dan vertel je allemaal van dat soort dingen. Want dat andere heeft geen indruk gemaakt. Je hebt het niet zelf gezien. En misschien zeg ik, had nog een 8 voor een repetitie. En nou ja. En is er nog meer gebeurd eigenlijk? Even nadenken. Nee, eigenlijk nee. Ik heb gehoord dat er vlakbij school een ongeluk gebeurd is. Oh ja, dat is waar ook, ja. En dan ga je het vertellen. Wat je gezien, wat je gehoord hebt van een ander. Maar als je het zelf gezien hebt, dan ben je er vol van. Dan kun je soms misschien slecht van slapen ook. Broeder, de Heere spoort zijn discipelen aan om getuigen van hem te zijn. En dat is niet alleen in dit gedeelte duidelijk, maar dat is doorlopende de schriften. Gij zult mijn getuigen zijn. En dat is nodig ook, want hoe zou u als ambtsdrager ooit van de Christus willen spreken als u zijn liefde en zijn gunst nooit in uw eigen leven heeft opgemerkt? Als we nu zelf door Gods wet nooit veroordeeld zijn geworden. En als we zelf nooit een zondaar voor het aangezicht van de Heere zijn geworden. Als we onszelf nou nooit als een zondaar hebben leren kennen. Hoe zouden we dan ooit de ernst van de zonde voor kunnen stellen? Paulus schrijft het in 2 Korinthe 5. Wij dan. Daar laat hij zien wat hem drijft om het evangelie te verkondigen. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. We weten wat het betekent om buiten de Heren te leven en buiten de Heren te sterven. En daar hebben we de mensen niet voor over. En daarom zijn we dan gezanten van Christus wegen. Daarom bidden we u van zijnentwege, laat u met God verzoenen. Daar proeven we de ernst in, daar proeven we de klem in. En daar mag u van getuigen. Als je onbekeerd sterven moet, dan is dat een verschrikking, joh. Maar als je zelf van het leven mag leven wat er in Christus te ontvangen is, dan heb je ook iets te vertellen. Dat bewaart ook voor hoogmoed, dan hoef je boven nooit boven iemand te verheffen. Dan kun je naast iemand gaan zitten en zeggen, meneer, mevrouw, jongen of meisje, ik moet het van diezelfde genade hebben als jij en als u. En als de Heer zich nou over mij kon ontfermen, ja joh, dat kan voor jou ook. Ja, dan kun je de gestalte van Christus in je leven ook kennen. Want dan mag u hem, dan mag u zijn voetstappen drukken. Dan mag u dat voorbeeld van hem navolgen. Voorbeelden voor de kudden geworden zijnde, zegt het woord. De kudden liefhebben zoals Christus ons heeft lief gehad. Om zo met de kudde om te gaan, met diezelfde liefde en diezelfde bewogenheid en met datzelfde, ja, met diezelfde verdraagzaamheid als dat hij met ons omgaat. En hoe zou je er ooit van willen getuigen als je er zelf geen deel aan hebt? De apostel Johannes die zegt het in 1 Johannes 1. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, en dat verkondigen wij u, opdat ge ook met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is hetgeen wat u heeft te doen. De getuigen van Gods genade in Christus Jezus. Het is dus niet voldoende wanneer u, en daar betrekken we gelijk alle ambtsdragers bij, wanneer u op een huisbezoek spreekt over de kerk, over het actief zijn in de gemeente. Hoe heb je het zo in de gemeente? Mag gevraagd worden, tuurlijk. Het is ook belangrijk om mee te leven en betrokken te zijn. Maar het is allereerst uw taak en uw roeping om nadrukkelijk te spreken van die zaligmaker van deze wereld. En daar gaat het niet om uw eigen bevindingen en daar gaat het niet om uw ervaringen, maar daar gaat het om hem. U mag hem aanwijzen. En als u van genade leven mag, broeder, dan mag u hem aanprijzen. Dan kunt u hem aanprijzen. Zie het Lam Gods. Zie toch door het geloof op hem. Zie toch niet langer op uzelf. Zie toch niet op de wereld die trekt, maar zie op hem in wie alles te ontvangen is. Zie op hetgeen wat hij heeft volbracht. Op zijn lijden, op zijn sterven, op de vergeving die er in hem te ontvangen is. Want alleen in en door hem is er de verzoening mogelijk. Omdat hij volbracht heeft wat u nooit had kunnen volbrengen. U wordt als ambtsdrager niet geroepen om naar mensen om te zien vanwege hun kwalen. Daar is een huisarts voor, mag meeleven. Maar vanwege de kwalen moet men bij een arts zijn. U wordt niet geroepen om mensen in hun psychische nood te helpen in de eerste plaats. Daar zijn psychologen voor gegeven. Dat is niet uw eerste roeping. U bent geen maatschappelijk werker. U bent geroepen om mensen in hun geestelijke nood bij te staan. En in al die omstandigheden van ziekte en psychisch lijden, van zorgen en moeite, maar altijd weer als ambassadeur van Christus. En u hoeft met niets anders aan te komen dan met het woord van de levende God zelf. En nu zeggen wij misschien, maar dat is toch een roeping. Hoe zou ik ooit kunnen getuigen? Dan is het woord zo rijk. Als u het evangelie van Johannes door gaat lezen, dan zult u ook uit gaan komen. Bij die rijke bemoedigingen waarvan Christus gaat spreken tot zijn discipelen. En dat hij hen duidelijk gaat maken dat de geest zal gaan komen. En dan beginnen wij vaak te lezen bij het gedeelte waarin staat. En die zal de wereld overtuigen. En die zal het uit mij gaan nemen, die zal het uw lieden gaan verkondigen, en die zal in de waarheid gaan leiden, en die zal mij verheerlijken. Maar een heel kort stukje daarvoor staat nog iets anders. Dat de geest die gaat komen, die zal van mij getuigen, zegt Christus dan. En dan zegt hij daarbij, en gij zult ook van mij getuigen. Proeft u. Nou wordt u ergens toe geroepen. En dan wil de Heere alles geven wat voor die roeping nog nodig is ook. Opdat u zou gaan getuigen. Bij God vandaan. Het is altijd bij hem vandaan. Ja, maar ik kan de mensen niet overtuigen. En dat is diezelfde geest die dat doen zal. Van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ja, maar ik kan de mensen niet bij het woord trekken. Maar hij leidt in alle waarheid. Ja, maar ik kan toch, die Christus, ja, ik kan op hem wijzen. Maar ik kan hem in het leven van een zondaar niet verheerlijken. En die zal mij verheerlijken. Broeder, alles wat voor uw ambtelijke dienst nodig is. Ik zeg het verkeerd. Broeder, alles wat voor die ambtelijke dienst nodig is. Is bij de Heere vandaan te ontvangen. En wat is het dan rijk als je niet verder komt dan een volgeling te zijn. Heere, hier ben ik. Lege handen. Ik heb niks. Vervult u me. Met uzelf. Met uzelf. En waar moet ik dan getuige zijn? We zijn geneigd om direct te zeggen hier in het midden van de gemeente. Toch laat de geschiedenis deze middag ons nog iets anders zien. Eerst maar thuis. Andreas vertelt als eerste zijn broer over die zaligmaker. Een ambtsdrager is namelijk niet in de eerste plaats voor de gemeente waar hij een plaats heeft gekregen, ambtsdrager. U bent allereerst ambtsdrager in uw eigen gezin. Dat is een hele kleine gemeente. Maar daar bent u ook aangesteld. Als profeet, priester. Als koning. En daar begint het bij Andreas. Eerst zijn broer. En pas daarna gaat het verder. Het ambtelijk werk in de gemeentebroeders kan ons zodanig in beslag nemen dat de ambtelijke zorg en ons gezin eronder leidt. Maar laten we goed bedenken, dat is wel de eerste plaats waar u bent aangesteld. Om uw vrouwen, als die er mogen zijn, in de dienst van de Heere voor te gaan. Om hen en uw kinderen over de Christus te vertellen. Van hem te getuigen. En hen tot Christus te leiden. Broeder, je moet er toch niet aan denken. Wat het zal zijn. Als je kinderen later moeten zeggen, papa. Nou was u zo druk met de dingen van God en zijn koninkrijk in het midden van de gemeente. U hebt zoveel mensen over de Heere Jezus Christus mogen aanspreken. Maar u hebt ons niet tot de Christus geleid. Broeder, laat daar uw eerste zorg blijven liggen. Om van daaruit de gemeente te bearbeiden. Als een volgeling. En een getuige van Christus. Maar dat niet alleen. In de laatste plaats. Als een leidsman. Tot Christus. En hier worden we gewezen. De kern van een ambtsdrager. Dat is niet dat hij veel op bezoek komt. Dat is niet dat hij veel vergadert. Dat is ook niet dat hij altijd maar actief in die gemeente is. Het meest belangrijke werk van een ambtsdrager is dat hij zondaren voor het eerst en opnieuw tot Christus leidt. En dat is zo. Andreas spreekt niet alleen over Christus. Hij getuigt niet alleen van hem. Nee, we lezen in onze teksten en hij leidde hem tot Jezus. Hij zegt niet tegen zijn broer. Broer, we hebben de Messias gevonden. En je kunt hem daar en daar vinden. Ga er maar naartoe, daar hebben wij hem ontmoet. Nee, hij neemt Simon als het ware mee. En brengt hem tot Jezus. Het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt, kunnen we ook weergeven met meevoeren. Zoals een gids of zoals een loods, een leidsman leidt. Ja, een leidsman. Dat is een heel mooi begrip. Dat tekent het ambtelijk werk, denk ik, ten volle. Even voor de kinderen. Jongens en meisjes, jullie zijn vast wel eens in een museum geweest. En dan zul je weten, in een museum heb je allerlei soorten van medewerkers. En ik noemde nu twee. Je hebt supposten en je hebt gidsen. Nou, ik ga het uitleggen. Wat doet een suppost? Die moet letten op het welzijn in zo'n museum. Die mensen die staan bij belangrijke stukken, groot, mooi, duur schilderij bijvoorbeeld. En zo'n suppost moet er goed op letten dat niemand aan dat schilderij komt. Kom je te dichtbij, dan zegt zo'n suppost, ho, niet te dichtbij komen. Even afstand houden, pas op. Als je aan zo'n suppost vraagt, we zouden graag ook nog naar een andere afdeling gaan. Etage 3, en daar is ook nog iets te zien, maar we weten niet zo goed de weg. Dan zal zo'n suppost zeggen, dan moet je daar naartoe gaan. En zo de trap op, en dan daar naartoe. Want een suppost kan niet van zijn plaats gaan. Voor hetzelfde geld komt er dan net iemand anders en die zit aan een duur schilderij. Zijn suppost moet op zijn plekje blijven staan. Die kan alleen maar vertellen, daar en daar moet je wezen. Een gids doet dat anders. Een gids heeft de taak om uitleg te geven bij stukken in zo'n museum. Die zegt niet, nou, als je nog wat moois wil zien, moet je daar en daar eens gaan kijken. Dan kun je iets moois zien, ik vertel er nu vast wat over. Nee, die vertelt, er is iets heel moois in dit museum. En ik laat het je zien ook. Kom, loop maar mee. En die laat dan allerlei dingen zien. Kijk, hier is iets moois. En kijk eens, dat had je niet gezien, hè? Maar daar is ook iets moois te zien. Daar zou je zo overheen kijken. En kijk eens, daar is... En als je dan zo'n gids zou vragen, we willen graag nog naar een andere afdeling, dan zegt zo'n gids, ik loop even met je mee, dan wijs ik je de weg. Dat is wat zo'n gids doet. En dat is wat een leidsman nu eigenlijk ook doet. Die wijst niet alleen de weg, nou, daar moet je wezen, maar die gaat mee. Die brengt je er. Broeder, dat is het voornaamste werk van een ambtsdrager. Zondaren te gidsen, te loodsen, te leiden tot Christus. Ja, dan moet er soms vermaand worden. Dan moet er soms aangespoord worden. Dan moet er bij tijden vertroost worden. Dan moet er bij tijden ook bevestigd worden, vanuit het woord. Een ware leidsman heeft het allemaal te doen. En dit heeft niet alleen betekenis voor hen die nog buiten de zaligheid staan, om ze tot Christus te leiden. Maar dit heeft ook betrekking op hen die het leven met Christus kennen. Want ze kunnen zo ver afdwalen. Ze kunnen soms denken dat ze Gods genade zijn kwijtgeraakt. Ze kunnen verachteren in die genade. En ze kunnen zo overmoedig zijn. En ze kunnen zo in de duisternis wegzinken. Maar als leidsmannen, broeders, heeft u hen de weg terug te leiden tot Christus. Om ze als het ware bij de hand te nemen. Om ze opnieuw te laten zien, ja, maar er is nog vergeving. Ook na ontvangen genade. De Heere is nog een barmhartig Heere en hij is nog langmoedig en groot van goedertierenheid. En hoe weet u dat dan? Ik mag het hier lezen. Kijk, daar heb je het. Dat doet een leidsman. Kijk, hier staat het. Je hoeft niet meer te doen dan hen te gidsen in het woord. Hier staat dit. En hier staat dat. En hoe komt u er dan bij dat ik moet breken met die zonde in mijn leven? Anders niet omdat ik het zeg, hoor, maar dat staat hier in het woord. Kijk, zullen we er samen naar luisteren? Hier staat het. En hoe komt u er dan bij dat... Hier, u mag ze leiden in de grazige weide van het woord op Christus aan. En laat dat ook echt het belangrijkste voor u blijven. Er zijn ambtdragers die zijn zo blij en tevreden met een volle kerk. Wat is het fijn als de kerk vol zit. Dat is ook fijn. En er zijn ambtdragers die zijn heel blij met een gemeente waarin alle rust te vinden is en waarin nooit iets gebeurt. En het is zo fijn en goed in de gemeente, er is bij ons nooit wat. Dat is fijn. Maar daarmee kunnen de gemeenteleden Christus niet ontmoeten. Proeft u wat ik bedoel? Broeders, het is niet uw taak in de eerste plaats om het allemaal maar wel te hebben in alle opzichten. En dat alles maar rustig is en dat die verenigingen maar zo doorgaan en dat alles wel loopt. U heeft zondaren aan de voeten van Christus te brengen. En daar moet het ons om te doen zijn. Zo moeten we op huisbezoek binnenkomen. Met die intentie. Dat is geen verborgen agenda, gemeente. Maar dat is de intentie waarmee een ambtsdrager u en jou bezoekt. Van Christus wegen. Ik zie niets liever dan dat u het leven buiten uzelf in Christus Jezus vinden mag. En zolang dat niet het geval is, ben ik zeer verontrust. En dan kun je met alle dingen meedoen en dat is ontzettend fijn. En dan kun je zo actief zijn en dat is ontzettend mooi. En dan kun je het zo goed hebben, wereldlijk gezegd, dat is heel mooi. Maar als je buiten de Christus blijft leven, lig je verloren en zul je verloren gaan. En daar heeft de Heer je niet voor over. En als dat de intentie zijn mag, dan mag u daar ook verwachting op hebben. Gemeente, zult u de broeders ook zo ontvangen op huisbezoek? Daar komen ze voor. Om u tot de Christus te leiden. Broeder Maurits, u neemt afscheid. Ik kan me zomaar indenken dat dat het zwaarste weegt. Als u terugziet op al uw ambtelijk werk in het midden van de gemeente. En dat is er heel veel geweest, dat weet ik. Maar hoe is het nou met ze? Die schapen die aan uw zorgen waren toebetrouwd. Je kunt toch alleen rust vinden als ze gerust zijn in het offer van Christus. En laat die ernst voor ons overblijven. U zegt, ja, maar ik kan ze toch niet leiden. Het is toch niet iets van mij. Maar u mag ze gedurig in het gebed leiden. Ook degene die niet willen. Waar je continu op huisbezoek komt en waarvan je niets merkt dat de dingen veranderen. Je mag ze biddend brengen voor Gods aangezicht. Heer, hier zijn ze. Ik kan het niet. Maar doet u het. En dat is wat Andreas doet. Hij neemt zijn broeder mee. En brengt zijn broer dan tot de Christus. En dat is het laatste. Dat is nog het meest bemoedigende misschien wel van heel deze dienst. Want dan blijkt de Heere Jezus hem al te kennen. En hij leidde hem tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon. Gij zijt de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus. De Heere kende hem al. En daarin zie je dat het de Heere juist is geweest die door middel van Andreas Simon tot zijn dienst wilde gaan trekken. Andreas was maar een instrument, een middel, waardoor Christus zondaren tot zichzelf is gaan trekken. En als we dat door gaan lezen, dan lees je het een stukje verder opnieuw allemaal weer op gebeuren. Vers 45, Filippus was van Bethsaida. 46, en Filippus vond Nathanael en zeide tot hem, we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft. En Nathanael kan het eerst niet geloven, kan dan uit Nazareth iets goeds komen. En dan komt het weer, Filippus 47 zei tot hem, kom en zie, ook hij leidt er een tot de Christus. En dan blijkt de Heere Jezus van Nathanael ook al af te weten. O, het is alles van Gods wegen geschied. En zo mogen we arbeiden. In het besef, ik heb maar te zaaien aan alle wateren. Te doen wat mijn hand vindt om te doen. Te spreken waar ik spreken kan. Getuigen waarvan ik getuigen kan. Van hem heen te wijzen op hem. Op hem alleen. En de wasdom, die is van de Heer. En dat, broeder Maurits, dat zult u toch ook aan het eind van een ambtsbediening moeten opmerken. Er zullen gebreken en tekortkomingen zijn geweest, maar er zullen ook momenten zijn geweest waarvan u mocht zien. De Heere heeft gewerkt en de Heere heeft ondanks mij nog van mij gebruik willen maken. En dan kun je toch alleen maar opmerken, Heer, het was niet door mij, maar het is alleen door u geschied. Dan treed je als ambtsdrager terug, zoals een Johannes de Doper ook terug moest gaan treden. En alleen hem nog maar over kon houden. Want Johannes de Doper, die doofde steeds meer uit. En de zon der gerechtigheid, die begon steeds meer te schitteren. En van Johannes de Doper lezen we niet meer. Maar van de Christus, des te meer. En om hem gaat het. Om zo een volgeling van Christus te zijn. Een getuige van Christus. En een leidsman tot Christus. Uit genade. Amen. We gaan ervan zingen. Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daden met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Tweede vers, 145.